Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit het gebed des Heren en daarvan het eerste vers, o Allerhoogste Majesteit. Gebed des Heren, vers 1. Zal worden gelezen uit de Bijbel, Kolossenzen 1, de versen 1 tot en met 20. Ik herhaal Kolossenzen 1, vers 1 tot en met 20. Na de Bijbellezing wordt u gelezen artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136, vers 16. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen uit Kolossenzen, hoofdstuk 1 en dan de eerste 20 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder. De heilige en gelovige broederen in Christus die te Kolosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest, waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welken wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde zijn, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Lezen we nu artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat handelt dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is? Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enig geboren Zoon Gods is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, noch geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. De welke is Gods Zoon, niet alleen van dien tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren wanneer zij met elkander vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, hetwelk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft. Insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 138, vers 2, 3 en 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij het gebedsonderwijs uit onze catechismus. En vanmorgen hebben we gezien hoe de Heere een dode heeft opgewekt. En als je nou over zo'n geschiedenis nog eens nadenkt, ook vanmiddag. En je loopt op de begraafplaats, dan denk je, waarom doet de Heere dat nou eigenlijk vandaag niet? Waarom zou de Heere dat vandaag nou niet doen? En dan snel komt al in de spraakgebruik en in ons denken de gedachte, ja, dat doet God niet meer, dat hoort alleen even bij het Nieuwe Testament, maar nu niet meer. Maar dat is natuurlijk helemaal fout. Want de Heer Jezus heeft gezegd bij zijn hemelvaart en vlak voor zijn heengaan, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats zal bereid hebben, kom ik terug. Dan zal ik u tot mij nemen. Dus dat de doden weer worden opgewekt, dat zal wel gebeuren. Alleen niet op onze tijd, maar op zijn tijd. Er komt dus een heerlijk ogenblik dat de Heer terugkomt. En dan zullen al zijn kinderen opstaan uit het graf. En dan zullen ze zijn waar hij is. Dat is de grote belofte, troostvolle belofte voor Gods kerk. En die belofte staat nog open en die gaat God in Christus zeker vervullen. En daarom mogen Gods kinderen moed hebben. Daarom moeten onbekeerde mensen worden aangespoord. Want als de Heer terugkomt en we zijn nog niet gelovig, en we hebben bijvoorbeeld nog niet door het ware geloof de toevlucht tot de Heer genomen, dan is dat vreselijk, want dan staan we op tot eeuwig afgrijzen. Maar in ieder geval al Gods kinderen die staan op en ze zullen dan eeuwig bij de Heere wezen. Dat is nou de grote belofte die de Heer heeft gedaan en waar we elkaar maar veel aan moeten herinneren. In alle verdriet en in alle moeite van dit leven. Want het is wel een tranendal. De Heer Jezus heeft ook bij het graf van Lazarus geweend. Dat wilde ik nog even tegen u zeggen, tot aansporing van onbekeerden en tot bemoediging van Gods kinderen. Nu gaan we naar het gebedsonderricht uit Tor Heidelberger. En dan waren wij de vorige keer, hadden we nagedacht over de noodzakelijkheid van het gebed. Zondag 45 van de catechismus, vraag en antwoord 116. Waarom is een christen nu het gebed nodig? Waarom lezen we nou zoveel in de Bijbel over biddende mensen? Ik heb u Abraham genoemd. We kunnen Mozes noemen en keer op keer komen we biddende mensen tegen. We hebben ook vorige keer verteld dat dat bidden, dat is niet dat we een paar zinnen opzeggen. Maar bidden betekent afhankelijkheid oefenen, aanhankelijkheid oefenen. Bidden, dat is onze nood en onze zorg, ons verdriet en onze dankbaarheid aan God bekendmaken. Afhankelijkheid oefenen, laat ik dan een voorbeeld nemen, zodat iedereen het begrijpt. Je hebt een ouder, een moeder en een kind. Nou, als dat kind die moeder alleen met een vingertje zo aanraakt, dat is geen afhankelijkheid oefenen. Afhankelijkheid oefenen, dat betekent dat zo'n kind die moeder omhelst, een kus wil hebben van die moeder. En dat er zo een innige band is die wordt gelegd en gevoed tussen moeder en kind. Vandaar dat er ook in de Bijbel staat, kus de zoon opdat hij niet toorne en je op de weg vergaat. Gebed, dat is nou afhankelijkheid oefenen met die grote God. Dat we nu in onze noden, in onze zorgen, hem in alles nodig hebben. Dat we hem bidden voor alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dat afhankelijke leven. En waarom is dat nou zo nodig? Nou, onze Heidelberger die zegt om drie redenen. In de eerste plaats is dat het belangrijkste stuk van de gehoorzaamheid of van de dankbaarheid. Wat is eigenlijk dankbaarheid? Ja, sommige mensen die denken dankbaarheid, dat is een soort blij gevoel. Dat alles fijn is. Nou, dat is geen dankbaarheid. Dat kan er wel mee samenhangen. Maar dankbaarheid, dat betekent gehoorzaam zijn aan Gods geboden. en afhankelijkheid. Dat zijn de twee grote dingen van de dankbaarheid, van de ware godsvrezen. Gehoorzaam aan Gods geboden en in afhankelijkheid dus een biddend leven beoefenen. U mag zelf nagaan of u die ware dankbaarheid ook kent. De Heer Jezus zegt, de boom wordt uit de vrucht gekend. Ongehoorzame mensen zijn dus geen dankbare mens. Waarom is dat gebed nou nodig? Wel, dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, hè? Van de vreze Gods. Laat ik het zo zeggen, het is de thermometer van de godsvrucht. Iemand die weinig of niet bidt, daar kunnen we wel van zeggen, dat zal het geestelijk leven er wel niet zijn, of dat zal wel heel matig worden beoefend. In de tweede plaats is dat gebed nodig, omdat God dat van ons vordert. God eist dat, want Hij is de schepper. God heeft ons gemaakt. Nou, als iemand ons heeft gemaakt, dan zijn we natuurlijk aan die schepper ook alle eerbied, alle dank, alle lof en alle gehoorzaamheid verschuldigd. Laat ik maar weer het voorbeeld nemen van ouders en hun gezin. Stel, je hebt een ouder en je hebt een jongen en die jongen die praat nooit met zijn ouders. Nou, dan is er natuurlijk wel wat aan de hand. Dan is die verhouding tussen die vader en die jongen niet goed. Dat begrijpt u. God eist van ons dat we hem nodig hebben. Dat we hem aanroepen. Wat dat betreft is er natuurlijk ook veel te corrigeren. Ook rond het gebed. Het is toch echt wel het minimale dat we 's morgens als we wakker worden onze knieën buigen. 's Avonds voordat we naar bed gaan onze knieën buigen. Niet omdat we er nou zin aan hebben, maar omdat God dat van ons vordert. Omdat de schepper daar recht op heeft en dat hij dat van ons eist. Dat we dan ook niet maar even gauw gaan bidden, maar dat we proberen zo ernstig mogelijk te bidden en onze nood neer te leggen bij God. Want weet, we hebben natuurlijk te maken met een alwetende God. Daarnaast mogen we natuurlijk ook overdag nog wel bidden. Je hebt verschillende gebedstijden. Het is wel jammer dat in onze samenleving vasten en bidden zo ongeveer hoort bij islamieten. Ja, die bidden 5 keer per dag. Die vasten in de Ramadan. En christelijk ook. Doen die ook bidden en doen die ook vasten? Vreemde mensen toch. Het lijken wel net van die moslims. Dat is geen goed teken, gemeente. Nee. Wij moeten ons oefenen in het bidden en in dat vasten. Dat moeten echt onderdelen zijn van onze waarachtige godsvrucht. Leest u de bergreden van de Heer Jezus maar na. God vordert dat als de grote schepper. Ten slotte is er nog een derde reden waarom het gebed nodig is. God is een rijke God. God heeft alles gemaakt en hij wil ook graag uitdelen. God geeft ook graag aan zondige mensen zijn genade. Bij hem is veel verlossing, zegt de Bijbel. Maar aan wie wil de Heere dat nou uitdelen? In welke weg deelt de Heere nu zijn goede gaven uit? En dan zegt onze Heidelberger dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Dus wil u wat van God ontvangen, dan moet u er wel om vragen. Ja, maar kun je het dan verdienen? En dan moet ik even een onderscheid maken. Kijk, wij kunnen niks verdienen, ook Gods kinderen niet. Want we zijn allemaal diep zondige mensen. Het gebed is dus niet de oorzaak waarom God iets geeft. Ik zal het nog even herhalen, dat u het goed onthoudt. Het is niet de oorzaak waarom God iets geeft. Dat dachten de fariseeën. die dachten als we nou op een mooi plekje in de stad gaan staan en daar een heleboel mooie woorden op zeggen, dan vindt God dat geweldig fijn en dan wil hij dat zeker belonen. Nou, de Heer Jezus heeft gezegd, dat hoort God niet eens. Nee. Die arme tollenaar, die hoorde God naar. Kijk, de enige oorzaak waarom God naar zondaren hoort, dat is het middelaarswerk van de Heer Jezus. Een andere reden is er niet. Maar nu de weg. Hè, dus de manier waarop God zijn gaven geeft. En dat is in de weg van het gebed. En daarom mogen we best aan elkaar vragen. Hebben we er nou om gebeden? Iemand zei, ja, maar ik ben nog onbekeerd. Heb je er nou vanmorgen ook om gebeden? Om niet waard. Iemand zei, het is zo verdrietig in me. Heb je er nou om gebeden? Want God wil zijn gaven geven in de weg van het gebed. Nou is er nog één bezwaar, en dat is denk ik wel een terecht bezwaar. Kan nou een onbekeerd mens bidden? Kijk, dat zijn natuurlijk best wel lastige vragen, want het antwoord is eigenlijk nee. En nou gebeurt er iets vreemds natuurlijk. Want dan zeggen sommigen, nou waarom zou ik dan bidden? Ja, God moet het geven en ik kan dat niet, want ik ben een zondig mens. Dus ja, God moet dat dan maar leren. Als ik het, ja, als ik niet kan, dan God vordert het. Dat is. En in de tweede plaats is de weg van het gebed de weg waarin God dat wil geven. En weet u wat nou zo mooi is? Mensen die zeggen, ja, dat kan een mens niet en zo, daar moeten we niet te lang naar luisteren. Want het is allemaal verdorven werk van ons verstand. Weet u wat beter is? Als iemand zegt, ik kan het niet, maar zou ik het kunnen leren? Als dat een beetje vanuit de verbrokenheid opkomt. Want dan wil de Heer laten zien. Hè, dat wij dat niet kunnen. Want dat leert de Heer al zijn kinderen. Maar dat er nou een biddende en dankende hoogpriester is. En die kan wel bidden. Heeft je hele leven gedaan. Hogepriesterlijk gebed, Johannes 17. Gemeente, we moeten over onze onmacht niet te veel praten. Je moet dat beleven. En dan praat je er niet zoveel over. Maar dan wordt dat schuld voor God. Heb je ook veel schuld? En als je nou een hele berg schuld hebt en je loopt zometeen de kerk uit, dan loop je daar toch mee te tobben. Stel dat u in het gewone leven een berg schuld hebt. U hebt verkeerde dingen gedaan en schulden gemaakt. 100.000 euro, 200.000 euro en je krijgt brieven van de bank en van de deurwaarder. En, nou, daar kun je niet van slapen, toch? Zo is het nou ook in het geestelijk. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik heb een berg schuld, dus ze kunnen gewoon rustig slapen. Ze kunnen ook gewoon heel rustig doorleven. Ja, ik kan niet bidden, ze kunnen gewoon rustig doorleven. Ze zijn heel, heel gezellig en vakantie en... Dat klopt niet hoor, gemeente. Zulke dingen moeten we dan ook maar niet zeggen. Het is zo anders als dat gaat wegen. Als dat klemt in ons leven. Dat er iets moet gebeuren wat we niet kunnen. En weet u wat nou het geheim is van de bekering? Dan gaat dat wegen. Dan moet er iets gebeuren wat u niet kunt. En dan gaat u schreeuwen. Heer, wil u het dan alsjeblieft doen? Wil u het alsjeblieft doen? Dan krijg je dat aanhoudende bidden. Goed, dat wilde ik even zeggen. Dus drie redenen vanwege de noodzaak van dat gebed. In de eerste plaats is het belangrijkste stuk de dankbaarheid. Tweede plaats, God eist het. In de derde plaats, het is de weg waarin God gaven wil geven. Nu gaan we naar vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Dus wat is nou een gebed waar God graag naar luistert en wat ook door hem verhoord wordt? De Heer Jezus heeft ons dat al een beetje duidelijk gemaakt in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Ik heb het ook over bidden. Nou, die fariseer die stond daar te bidden en dat was indrukwekkend en hij vond het zelf mooi en de mensen vonden het mooi, maar God vond het niet mooi. Er stond ook een tollenaar achter in de tempel en die schreeuwde: O God, wees mij zondaren genadig. En dan gaat onze Heidelberg in antwoord 117 een paar dingen noemen. Ook weer gebedsonderwijs, die horen nu bij dat gode aangename gebed. Laat ik eerst maar even een paar voorbeelden noemen uit de Bijbel. Vorige keer heb ik al genoemd Genesis 18 vers 23. En Abraham trad toe en zeide: zult gij ook met de rechtvaardige, met de goddeloze ombrengen? Zou de rechter van de hele aarde dan geen recht doen? Dan is Abraham aan het bidden voor Sodom. Genesis 18. En dan zegt hij: hoewel ik stof en as ben. En dan kom je zomaar een paar dingen tegen van dat gebed waar de Heer naar luistert en wat hem aangenaam is. Het is trouwens ook nog verhoord. Sodom en Gomorra werd wel verwoest, maar Lot werd eruit bevrijd. Die ene rechtvaardige is er wel uit bevrijd. Dus God heeft dat verhoord. Een ander gebed wat de Heer ook aangenaam is, vinden we in bij Mozes, in Psalm 19, de oudste psalm. En dan zegt Mozes: Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht. Heere, gij. Het is dus een gode aangenaam gebed. Het is niet een gebed wat zich richt op mijzelf, maar wat zich richt op God. Op God gericht. En dan komen we bij Jesaja 63, vers 17. 63 of 4 is het gebed van de grote profeet Jesaja. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwaal? Waarom verstokt gij ons hart, dat we u niet vrezen? Keer weder, om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. En in dat gebed zegt Jesaja ook: och dat u de hemelen scheurde, dat u nederkwaamt. En in datzelfde gebed lezen we ook: wij allen zijn als een onreine en onze misdaden voeren ons heen en weg. Dat is een ootmoedig gebed. We komen het zo nog wel weer vinden, het wel weer in de Heidelberg. En Daniel, ja, dat is ook wel mooi. Laat ik u dat maar even voorlezen. Er staan drie ontroerende gebeden in de Bijbel. Kunt u makkelijk onthouden. Eén in Ezra 9, Nehemia 9 en Daniel 9. Drie ontroerende gebeden die tot voor zeer belangrijk gebedsonderwijs bevatten. En dan ga ik uit dat Daniel 9 een klein stukje oplezen. Dat is het slot van dat gebed. Het is een gebed van 19 versen. Dat ga ik dus niet oplezen, maar het slot. En dan hoe de Heere daarop reageert. Luister. Daniel besluit zijn gebed: o Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. En doe het. Vertrek het niet. Om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad Jeruzalem en uw volk is naar uw naam genoemd. Dan lezen we verder: als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonden en de zonden van mijn volk, van Israël, en mijn smekingen nederwierp voor het aangezicht des Heeren, mijn Gods, om des heiligen bergs wil, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, de engel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, sneller gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij, Gabriel, onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op het gezicht. Dus de God van de hemel zegt tegen die biddende Daniel: gij zijt een zeer gewenst man. Een gebed wat Gode aangenaam en van hem verhoord wordt. Nou, u hebt u een prachtig voorbeeld in de Bijbel. Daniel. En dan komen we verder bij Paulus, Efeze 3. En natuurlijk tegen Jezus. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Dat heeft hij gebeden. Keer op keer. Nou, daar hebt u nou een aantal dingen uit de Bijbel over het echte, het Gode aangename gebed. En dan vat onze Heidelberger dat in drie dingen samen. Wat is nou dat oprechte gebed? In de eerste plaats dat we alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ja, dat was dus zo bij Daniel. Heere, hoor. Heere, vergeef. O Heere, merk op. En dat, zegt onze Heidelberg, is nu het eerste. Van harte aanroepen. Alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. De God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat we die aanroepen. En dat we dat oprecht doen. Niet met bijbedoelingen. Niet met de gedachte dat we een stukje beter zijn dan iemand anders. Maar dat we dat doen, wel overwogen, goed nadenken. En in de wetenschap dat we naderen tot de heilige en de hoge God. De heidenen hadden de gewoonte om een heel lang verhaal van woorden op te hangen. Maar dat wil de Heer helemaal niet horen. Natuurlijk, we mogen gerust lang bidden. En wat dat betreft zouden we ons best wel wat meer mogen oefenen in de gebeden. Vooral in de persoonlijke gebeden. Maar dan wel oprechte gebeden. Niet met bijbedoelingen. En dat sluipt er onwillekeurig o zo vaak in. Dat we een beetje op onszelf liggen aan te bidden. Sommige mensen zijn wat zielig en dan komen ze met hun zieligheid bij de Heere. Andere mensen zijn wel wat verdrietig en als God dat verdriet nou oplost, dan kunnen ze weer verder. Soms dan zitten we wat te bidden en dan gaan onze gedachten zomaar weg en dan sta je op en dan weet je nog niet eens wat je hebt gebeden. En dan is het wel erg heilzaam als de Heere zegt, zomaar halverwege je bid, stop daar nou maar mee, jongen. Want daar luister ik echt niet naar. Dan zeiden onze oude mensen, dan komt het nooit verder dan plafond. En dat komt heel vaak voor, hoor, gemeente. Voordat we nu gaan bidden, eerst maar eens eerlijk een beetje nadenken. Hoe is nou de afgelopen dag geweest? Wat heb ik nou nodig? En dat we in oprechtheid een beroep doen op de Almogende God. Nou, is het eerste kenmerk van een gebed wat hem aangenaam is en wat van hem verhoord wordt. Tweede plaats. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Eerste was dus eerlijkheid, oprechtheid. De gedachte dat we te maken hebben met de alwetende God die dwars door ons heen kijkt. De tweede plaats, dat we voor die grote God, ja, ik bedoel dat echt eerbiedig, niet onze stand gaan ophouden. Dan kom je dat toch veel tegen, ook bij jezelf. Dan ben je bidden als dominee, het best bekeerd mens. En als die nog maar eens dat en als dat nog maar eens dat. Nee, ootmoed. God die wil mensen aan zijn troon. die zichzelf de slechtste van de hele wereld weet. Die eigenlijk nergens recht op hebben. Die het helemaal niet verdiend hebben dat God naar hen zou willen luisteren. En die toch niet kunnen ophouden om daar aan die troon der genade soms te piepen als een zwaluw en te kidden als een duif. Hiskia. Net als die tollenaar in de tempel waar de heer Jezus in de gelijkenis over had. O God, wees mij zondaar genadig. Waar we van we lezen in Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Ja, in het gewone burgerlijke leven vinden we dat nou niet zo aangenaam. Mensen uit de diepte. Mensen waar je een beetje op neerkijkt. Mensen die misschien in het maatschappelijke en het sociale ook niet zo goed mee kunnen. We kijken daar een beetje op neer en we zeggen, ja, die en zus. God kon wel eens heel anders oordelen, gemeente. God zoekt naar waarheid in het binnenste. Hij zoekt naar oprechtheid in het gemoed. En wie voor de hoge God wandelt, komt met zijn gebed. De Heere die wil dat we onze nood en ellendigheid recht beseffen. Dus dat we in een ootmoedig smeekgebed tot hem naderen. De grote profeet Jesaja, de grootste schriftprofeet, hij zegt, wij allen zijn als een onreine. En onze misdaden voeren ons heen en weg. Job, die zegt aan het slot van dat boek Job. Nou, nu ziet u mijn oog en daarom vervoei ik mij in stof en as. Dat zijn zomaar twee voorbeelden uit de Bijbel. En tenslotte in de derde plaats. Ten derde, dat wij deze vaste grond, zekere grond hebben, dat u ons gebed, niet tegenstaande dat wij dat niet eens waard zijn, om Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk u ons in zijn woord beloofd heeft. Wat betekent dat dan? De eerste was dus eerlijk. De tweede was ootmoedig. En in de derde plaats vertrouwen. Ja, dat is ook belangrijk. Dat we nou tot God gaan in het gebed en dat we bedelen en aanhouden in die stille wetenschap dat nou alleen bij God uitkomst is. Dat we ook niet stiekem zelf nog een deurtje open hebben. Of dat we stiekem het van andere mensen verwachten. Dat komt helaas heel regelmatig voor. Dan heb je een moeilijke situatie. En dan denk je, ja, ik zal er ook nog eens even voor bidden. Ja, want ja, dat hoort er toch ook wel bij. Maar ondertussen hebben we zelf al de oplossing bedacht. Ik zou er allerlei voorbeelden van kunnen geven. In het gezin of in de kerk. Ja, je kunt niet meer zo goed luisteren. En dan denk je, ja, als anders kan het ook wel. En heb je de Heer erom gebeden. Ja, ook, oh ja, ja, maar we hadden zelf al het plan gemaakt. Gemeente, dat is niet goed. Als je tot God komt, moeten wij niet al een verborgen agenda klaar hebben liggen. Hoe de Heere komen, Heere, wil u ons nou de weg wijzen? Heb u ook nooit meegemaakt dat de God dan niks zei? Kan, hè? Heb je ook met uw ouders wel eens, een kind vraagt wat aan zijn moeder. En dan kan het voorkomen dat moeder niks meer zegt. Kind heeft het nou voor de vierde keer gevraagd en van mama zegt niks meer. Weet u wat mama dan bedoelt? Jongen, we doen het niet. Nou kun je dat nog wel een keer vragen, maar je kan geen antwoord. Zeg gewoon nee. Dus dat is altijd wel erg leerzaam, hè? Als je iets vraagt, dan krijg je antwoord. Als je daarom vraagt, komt er ook antwoord vanuit de Bijbel. En soms komt er geen antwoord. Nou, dat is dan ook een goed antwoord, want dan weet je, de Heere zegt nee. Moet dus over nadenken. In de eerste plaats, hoe God antwoordt. Ik heb er wat over in de kerkbode geschreven. Niet door dromen, niet door visioenen en zo. Door zijn woord. En als God dan antwoordt wat dat teweeg brengt. Het is natuurlijk niet zo dat ik een probleem heb en dan doe ik de Bijbel eens openen. Hé, daar staat. Nee, zo werkt dat niet. Nee, dan gaat dat antwoord, er staat een tekst. Nadenken. Dat wordt een onderdeel van je leven. Sta ermee op, ga mee naar bed. Heer, zou het wel echt van u zijn? Dan geeft dat worstelingen aan de genadetroon. En langzamerhand wordt het helder. Zo geeft God antwoorden. Het kan ook zijn dat God geen antwoorden geeft. Ja, dan is dat ook duidelijk. Dan moeten we die weg niet op. En als we tot de Heere gaan, dan moeten we tot Hem gaan in de wetenschap dat Hij alleen verhoort en dat we het van Hem alleen verwachten. Dat noemen we dus gelovig bidden. Dus oprecht bidden, ootmoedig bidden, gelovig bidden. Dat zijn nou gebeden die de Heere verhoort en die Hem aangenaam zijn. En al het andere, och, het is niet verkeerd, maar het is meer. Ja, nou laat ik er maar niks over zeggen. Oordeel zelf maar hoe dat nou beoordeeld moet worden. U zegt misschien, ja, nou heb ik vanmorgen gebeden, maar aan die drie dingen, daar kan ik toch niet voldoen. Meent u dat echt? Is dat echt waar? Nou, dan kan ik u ook wel een goed antwoord geven. Heer Jezus kwam naar de aarde. En Hij is die bidende en dankende hoge priester. Hij heeft nooit gelogen. Was altijd oprecht. Heeft als de man van smarten, de knecht van de Vader op de aarde rondgelopen, heeft zichzelf vernederd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft altijd in vertrouwen tot zijn Vader gesproken. Dus als u het niet kunt, Hij wil dat leren. Al wat u ontbreekt, ik schenk het zo, gij het smeekt, mild en overvloedig. We gaan naar onze volgende vraag en antwoord, maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 141, het tweede vers. Dus we hebben eerst stilgestaan bij de noodzaak van het gebed. En als u nu straks naar huis gaat, dan moet u bidden. Omdat uw schepper dat van u vordert. God eist dat. En God zegt niet, ik laat nou eerst eens kijken of ze dat wel kunnen op de aarde. En of die mensen daar aan de waterdaal nou wel een verlangen naar hebben. Nee, God eist dat. En hij kan dat, want hij is onze schepper. Hij moet altijd goed onthouden. En wij zijn schepselen. En laten we nu toch die grote schepper uitpraten in ons leven. En laten we dan gehoorzaam doen wat hij zegt. Want ongehoorzaamheid, daar staat de doodstraf op. U weet dat wel, ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Als u ongehoorzaam bent, dan kost dat uw leven. Tweede plaats hebben we stilgestaan bij de aard van het gebed. Hoe ziet dat gode, aangename gebed er nu uit? Hoe ziet dat gebed van Daniel eruit, die zeer gewenste man? Nou, een paar dingen. Dat was eerlijk, dat was ootmoedig en daar zat vertrouwen in. En nu komen we dan bij een volgend element, dat is de inhoud van het gebed. Waar moeten we nou om bidden? Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Van hem te vragen? Waar hebben we God nou voor nodig? Ja, eerst maar even los van het antwoord. Waar hebben we God voor nodig? Sommige mensen zeggen, ik heb God nodig voor het sterven en voor een nieuw hart. En dat is op zich wel een goed antwoord en ik hoop dat u in ieder geval daar God voor nodig heeft. Maar het is natuurlijk ook wel een heel beperkt antwoord. Alsof we God alleen nodig hebben in bepaalde noodsituaties. Ja, maar mag je dan God niet vragen als de nood? Nou, natuurlijk, ik zou zeggen, waar wil u anders naartoe? Dus als het nood is, of als er iets is, buig eerst je knieën. Als je ziek bent, een probleem hebt op je werk, een probleem hebt in de kerk, een probleem met andere mensen, buig je knieën, benoem die dingen en leg ze voor aan God. Probleem in uw gezin. Nou, dan moet u dat voorleggen aan de Heer. U moet daar in de eerste plaats met God over spreken. Misschien een van uw kinderen die ongehoorzaam is. Nou, dan gaat u dat gewoon aan God voorleggen. Misschien heeft u kind Henk. Henk die is ondeugend, wil niet meer naar de kerk. Is wel gedoopt, dus hij hoort bij God. Nou, dan mag zo'n kind natuurlijk niet zich losmaken van God. Dat mag niet. Dat zou ook heel erg zijn. Maar ja, als Henk groot wordt en Henk is 20 en 21 of 25, dan heeft Henk daar geen zin aan. En u kunt hem natuurlijk niet vastpakken. Dat gaat niet. Wat moet u dan doen? De troon der genade opzoeken. En dat niet één keer, maar elke dag. En dan neemt u maar de doop bijvoorbeeld en dan zegt u, Heere, er staat uw naam op dat voorhoofd. En wilt u dan als die almachtige God en als die volkomen zalig maken, doen wat ik of wat wij ouders niet kunnen? Dat is nou bedelen aan de troon der genade. Misschien hebt u een ernstige ziekte. Nou, dan moet u natuurlijk naar het ziekenhuis gaan en de middelen gebruiken, de geneesmiddelen. Maar u moet voordat u naar de dokter gaat en voordat u naar het ziekenhuis gaat, wel eerst uw knieën buigen. En zeggen, Heere, wilt u dat nou toch zegenen? Want aan uw zegen is alles gelegen. Misschien heb u wel eens de keuze. Je hebt de keuze of om even een poosje te bidden of om naar de dokter te gaan. En als u dan moet kiezen, wat zou nou het beste zijn bij een ernstige ziekte? Ik denk dat de meesten zouden zeggen, nou dat bid doe ik later dan wel, maar nu even gauw naar de dokter. En dat is nou precies verkeerd. Voor het gebed moeten we ruimte in ruim, echt. Natuurlijk uitgezonderd een ongeluk of zo, maar in de gewone gang van het leven. Eerst je knieën buigen. Eerst je nood neerleggen bij God. Ook bij ziekte. en daarna die middelen biddend gebruiken. Die volgorde. Dat is de volgorde waar de schrift ons in onderwijst. Dus bidden, ja, dat gaat eigenlijk over heel ons leven. Kijk maar in het antwoord. Waar moeten we God dan om bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Een mens bestaat uit een ziel en uit een lichaam. Dat lichaam dat moet natuurlijk heeft zorg nodig. Voedsel enzovoorts. De Heer Jezus heeft de discipelen leren bidden. Geef ons elke dag het dagelijks brood. Dat is ons lichaam. En dat gebed om het lichaam dat wordt bijvoorbeeld geïntensiveerd bij ziekte. Bij verdriet. Bij moeite. We mogen dat ook aan de Heer voorleggen en met hem bespreken, want bidden dat is praten, spreken, zegt Augustinus met God. Als je ouder wordt, je kunt niet zo goed luisteren. Als je ouder wordt en je kunt niet meer naar de kerk. Als je ouder wordt en de gebreken van het lichaam nemen toe. Dan moeten we niet een hele klaagzang gaan ophangen. Dan moeten we dat brengen in het gebed. En zeggen, Heere, dat is de weg van het vlees, wilt u daarin helpen? Wil u daarin laten blijken dat u er ook van af weet? Stel dat je zo oud bent dat je zondags niet meer in de kerk kunt komen. Dat kan toch? Door lichamelijk gebrek. En dat je een kind van God bent. Nou, een kind van God die komt graag naar de kerk om te luisteren. Die komt vooral graag naar de kerk als de sacramenten worden bediend. Want dat moet altijd in het midden van de gemeente gebeuren. En stel dat je nu door lichamelijk ongemak niet meer kunt. Nou gemeente, dan is God niet aan een plaats verbonden. Dan in die omstandigheid wil de Heer ook thuis wel eens een bijzondere zegen geven. Vond ik altijd zo mooi bij mijn oude broeder Verwoed. Toen hij niet meer kon, dat hij dan daar eens wel over telde. Hoe de Heer ook op zijn kamertje in Elim een goeddoende God was. Terwijl hij toch verlangde naar Gods huis. Verlangde met ons in en uit te gaan. Kon niet meer. En daarom werd de Heer ook goed voor hem. Daar in Barneveld bij de kerktelefoon. Gemeente, alle lichamelijke. En ook alle geestelijke nooddruft. Nooddruft, dat betekent wat we nodig hebben. De geestelijke nooddruft, dat gaat voor de onbekeerde mensen over de bekering, de wedergeboorte, het geloof. Daar moet u om bidden, echt. Als u dat nou mist, hè, dan moeten we elke ochtend, elke avond dat aan de troon der genade neerleggen. Vandaar dat de broeders ook op huisbezoek komen. En dan vragen ze u natuurlijk, wat heb u nou gelezen in de Bijbel? Hoe staat het nou op reis naar de eeuwigheid? Dan zegt u bijvoorbeeld, ja, niet zo goed, want ik ken dat nieuwe leven nog niet. Ik hoop dat u dan dat met bewogenheid zegt. En dan vraag je, heb u vanmorgen daarom gebeden? En hoe heb u dan gebeden? Kunt u daar eens wat van vertellen? Hoe u nou die geestelijke nood bekend hebt gemaakt aan de troon der genade. Soms zeggen men, ja, ik weet daar niet meer wat ik heb gebeden. En soms zijn er andere mensen die zeggen, ja, ik ben het eigenlijk vergeten vanmorgen. Dat vind ik wel erge dingen, hè. Dat we zeggen dat we graag bekeerd willen worden, of dat we graag geloven willen, dat we dat nood, en we vergeten te bidden. Misschien zijn we dan ook wel een beetje aan het liegen. Zou het niet? Als je iets zo graag wil hebben, dan stempelt dat toch je leven, of niet? En als God dan zegt, nou die dingen, geloof en wedergeboorte, dat werk ik door mijn woord. Dat is de tweede vraag. Heb je vanmorgen nog in dat woord gelezen? Heb je er nog iets van onthouden? En dat de Heer dat doet door zijn geest. En dan Ja, dan word je verlegen om die geest. Staat ook in Romeinen 8. Wat zijn nou kinderen van God? Dat zijn mensen die er veel over kunnen praten en zo. Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt die door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen Gods. En geleid, daar bedoelt Paulus mee, beheerst. Daar is Gods geest gaan wonen in het hart. En die gaat dan onderwijzen en leren. Gemeente, dat we leren nodig hebben in alle geestelijke en lichamelijke noden, wat we nodig hebben. Nou leven wij ook in een welvaartstijd. We krijgen een heleboel dingen, bijvoorbeeld in het tijdelijke leven. Hoe we daar dan ook om bidden. Nou ja, voor een deel natuurlijk wel dat we dat zuinig bewaren. Dat we er op een goede manier mee omgaan. Maar de Heer die bindt op ons hart wat we nodig hebben. En dat de Heer dat heeft begrepen in het gebed wat hij onszelf heeft geleerd. Wat is dan dat gebed? Nou, dat is onze Vader, Pater Noster in het Latijn. En dan zien we dat dat onze Vader bestaat uit een aantal beden. Er staan bij mij 6 nummertjes voor, dat zijn de 6 beden. Dat begint ook met een aanhef en dat besluit met een besluit. Dat gebed is dus heel geordend opgebouwd. En in dat gebed komen een aantal dingen aan de orde. Dingen die de Heer van belang vindt, dat we die in onze gebeden aan de orde stellen. Dat het gaat om zijn naam en de heiliging, de grootmaking van zijn naam door mensen op de aarde. Dat zijn rijk zal komen, dat werk der genade zich verdiept en ook verbreedt in deze wereld. Dat we gehoorzaam zijn aan wat God beveelt in de 10 geboden en wat hij opdraagt in zijn woord. En dat we dan daar zonder enig tegenspreken aan gehoorzaam zijn. En dat we het eens zijn of eens worden met God. Nou, dat komt allemaal straks nog wel aan de orde. Dat we elke dag nodig hebben, onze lichamelijke nooddruft. Onze zonden, dat die elke dag weer vergeving nodig hebben. Dat je aan het eind van de dag als een arme zondaar weer voor God komt vragen en antwoord zondag 51. En dat we bewaard worden voor de listen en de leugens van de duivel. Dit is het volmaakte gebed. Nou mogen we dat gebed wel bidden. We mogen dat opzeggen. We doen het ook in de formulieren van het avondmaal en zo. Maar we mogen dat gebed ook gebruiken als een richtlijn. Zo wil de Heere dat wij bidden. Op die manier. En dat deze dingen in ons gebedsleven aan de orde komen. Dat gebedsleven vanuit de diepte opkomt. Onze Vader die in de hemel zit. Een aanhef heeft. Dat het in het gebed een bepaalde inhoud heeft. En dat daar een aantal dingen in zijn die van heel groot belang zijn. En tenslotte dat we ook het gebed besluiten. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. En amen betekent niet, ik ben klaar. Maar amen betekent, het is waar en het is zeker. Dat betekent amen. Goed gemeente, dat was nou weer een stukje meer gebedsonderwijs. De noodzaak, de aard en de inhoud. Ik had eigenlijk ook nog iets willen zeggen over zondag 46, maar dat doen we volgende week. Ik ga nou met een kort toepassend woord besluiten. In de eerste plaats onze onbekeerde mensen. U moet bekeerd worden. Zul u dat onthouden? En dat ik dat elke zondag ook tegen u zal zeggen, dat dat echt nodig is. Ja, zegt u, maar dat weet ik wel. Nou, ik hoop dat u dat goed en grondig weet. En dat u dat dan uitdrijft naar de troon der genade. Want ik kan het alleen maar tegen u zeggen. De Heere wil en kan dat werken. En het is mijn taak om u te wijzen op de genadetroon. dat er in de hemel een almachtige en een getrouwe God is die graag zondaren bekeert. Dus zul u dan daar ernst mee maken. Ook vanavond als u gaat slapen. Ook als u vannacht misschien een poosje wakker ligt. Dan mag u ook gerust in bed uw handen vouwen. De Heer, dan ben ik nu onbekeerd. En dan ben ik al 55 jaar. Dat kan toch zo niet verder. Ik hoop dat het dan een beetje klemt in uw leven. Want het moet echt gaan klemmen. Anders gaat het niet goed. Als je zo nog maar met wat redeneringen overeind blijven. Ja, genade is soeverein. En genade moet God schenken. En ja, ik heb het niet gekregen enzovoorts. We maken alleen maar schuld. Echt. Dat we dan in onze kleinheid, onze schuldigheid, ons wenden naar God. En gemeente, de Heer Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Het laatste zegt de Heer er niet bij om daar een goddeloos misbruik van te maken. Dat gebeurt helaas. Want dan zegt, ja, ik bid en dus komt het wel een keer. Nee, dat, zo staat dat er niet. De Heer zegt het er alleen bij opdat we verwachtingshouden hebben. Niet van onszelf, maar van die God, dat het de moeite waard is om die God aan te lopen. En wees nou eens eerlijk, gemeente. Ja, ik ken u niet, u kent mij natuurlijk niet. We hebben 24 uur per etmaal beschikbaar. Een stukje heb je nodig om te slapen, een stukje heb je nodig om te werken. En dan heb je ook nog een stukje nodig voor je gezin. Maar dan blijft er toch altijd nog wel een uurtje of vier over. Hè? Gemiddeld. Of misschien twee, of misschien één. Nou ja, laat het eens heel minimaal. Één uurtje blijft er dan toch wel over. Wat nog beschikbaar is. Wat doet u nou met dat ene uurtje? Wat doe ik er nou mee? Het ene uurtje per dag, per etmaal. Wat nou vrij beschikbaar is, waar ik niet hoef te slapen, niet met mijn gezin bezig hoef te zijn, niet met mijn ambt bezig hoef te zijn. Nou kunnen we dat uurtje natuurlijk besteden om ruzie te maken. We kunnen een uurtje besteden om een glaasje limonade te drinken. Een uurtje besteden om gewoon niks te doen. Mag dat niet, de mensen hebben ook ontspanning nodig, maar zouden we het ene uurtje nou ook niet eens wat meer gaan besteden om de troon der genade aan te lopen? Het is toch de weg waarin de Heere zijn genade wil schenken. Ik denk eigenlijk, als we daar nou wat meer ernst mee maken, zou het er niet anders uitzien in de kerk? Zou het er dan ook niet minder ruzie zijn? Je hoort natuurlijk van gemeenten die helemaal overhoop liggen omdat ze de ruzie maken met z'n allen. De een is met de ander niet eens, komt zelfs voor rechtbanken en noem allemaal niet op. Ze zijn vaak meer met de ruzies bezig dan met het bidden. Is dat nou niet een list van de duivel? Zouden we maar niet veel beter, heel stilletjes. Want van al die dingen kunnen onttrekken en dan maar in de stilte, in de eenzaamheid die God opzoekt. Heer, wil u dan helpen? Wil u dan aan ons luisteren? Dat is één. Dus onbekeerde mensen denken erop dat gebed is nodig. God vordert het. Twee. Misschien loopt u er een beetje mee over de aarde. Misschien zegt u, ik kan niet bidden. Ik weet ook niet hoe het moet. Dan ben ik al oud. En ik geloof dat de Heer naar mij niet meer wil luisteren. Dat kan, hè? Dan word ik een beetje moedeloos. Soms word je ook wel een beetje boos. Want God die geeft de een wel genade en de ander niet. Dan kan het ook zijn dat we een beetje teleurgesteld zijn in de kerk en in weet ik veel wie allemaal. En dan gaan er ook wel eens hele rare gedachten opkomen in ons hoofd. Goddeloze gedachten. Want denk erom, gemeente, echt. Het is een door en door goddeloze gedachten dat God geen mensen meer zal bekeren. Dat is echt niet goed. Het is ook een door en door goddeloze gedachte dat het geen nut heeft om de Bijbel te lezen. Of dat het geen zin heeft om te bidden. Dat zijn echt hele goddeloze, nare gedachten die komen uit een verkeerde bron. En daar wil ik ernstig voor waarschuwen. De Heer Jezus heeft keer ook ingezegd tegen de fariseeën. Onderzoek de schrift. En wat heb u nou nodig, hè? En dan zo een beetje, ja, een beetje als zo'n onmogelijk mens op de wereld loopt. Weet u, kom trouw op naar Gods huis. En dat geheim te leren, dat wat u nou niet kunt, daar stuurde God zijn zoon van de aarde. Die lag in de kribbe. Die hing aan het kruis en die stond op uit de doden. Als die biddende en dankende hoop is dat hij dat nou kan. En alles wat u ontbreekt, schenk het zo, gaat smeken. Dat is nou uit genade. Ja, ik weet niet goed hoe ik dat nou helder moet maken. En dat er in die zaligmaker nog doen aan is. En dat is ook de enige waar u bij terecht kunt, hè. Ja, als je zo loopt over de wereld, je gaat bij die wat praten, je gaat daar eens luisteren, je gaat daar nog. Dat is allemaal niet verkeerd, maar denk erom, ze kunnen u niet helpen. Er is maar één die u kan helpen. En dat is de Christus der Schrift die zich bekend maakt in zijn woord en door zijn geest. Maar er staat een groot geheim. Die gezegende middelaar. Tegen je zegt, ik heb nog nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. Als je gezegende zaligmaker laat merken dat hij er is en wil zijn. Misschien van afstand. Misschien kunt u het niet eens geloven. Zou dat wel voor mij? Dat je toch, hè, zou het dan eerder besluitbaar. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Ik denk altijd aan die Canaanese vrouw. En dan, ja, dan wij gaan altijd zo'n geschiedenis lezen. Ja, die vrouw, dat was waarheid, dus heeft ze dat echt geroepen enzovoort. Vraag dat nou aan dat mens. Ben jij nou echt aan het roepen? En dat is wel gelovig roepen, zeker. Ik denk dat die vrouw u had aangekeken met een blik van, wat zit u nou toch raar te praten? Ik heb nood. Nood van mijn dochter en nood van mijn ziel. En de discipelen sturen er weg. Matthäus 15 kunt lezen. En de Heer Jezus stuurt er weg. Nou, dat is natuurlijk een hopeloze zaak. Maar ze bleef aanhouden. En ze hield niet op. En zei de oude mensen, de klomp tussen de deuren. Net zo lang. Totdat die deur open gaat. Ken je dat ook, dat worstelende leven? Nou, dat wordt echt bekroond, hoor. Staat in Matthäus 15, de geschiedenis van de Canaanese vrouw. En tenslotte nog één opmerking. Die biddende en dankende hoge priester. Hoe meer de Heer nu wat leert van die ware dankbaarheid, des te groter wordt het wonder en des te heerlijker wordt de persoon van de middelaar. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ik kan u geen heerlijke persoon aanwijzen op heel de wereld. Echt niet. En dat is nou waar de ziel naar uitgaat, hè? Naar de ontmoeting met deze heiland. En dat leven uit hem. Paulus zegt, dat leven wat verborgen is met Christus. Dus in God. Nou, dat is nou thuiskomen. Dat is nou dat eeuwige leven. Dat wat hier op aarde begint. En straks in volle heerlijkheid zich zal openbaren. Dat is een leven van kruisdraag. Dat is een leven van die koning achteraan komen. En dat is een leven dat eenmaal juicht tot zijn eer. Amen. Slotzang, Psalm 142, vers 7. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.